De schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie en naar de beschrijving van Matteüs. Het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot 14. Matteüs 18, 1 tot 14. We lezen het woord Gods nu aldus. Te diezelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus, een kind tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide: voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderen, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kind, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleinen, die in mij geloven ergert, dat is dus ten val brengt, het ware hem nuttig dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepte der zee. Wee der wereld van de ergernissen, dat zijn de verleidingen. Want het is noodzakelijk dat de verleidingen komen. Doch wee die mens door welke de verleiding komt. Indien dan uw hand of uw voet u dreigt ten val te brengen, houd ze af en werpt ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ten val brengt, trekt het uit en werpt het van u. Het is u beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet één van deze kleinen veracht. Want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders, die in de hemel is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te redden dat verloren was. Wat dunkt u, indien enig mens 100 schapen had, en een uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u dat hij zich meer verblijft over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemel is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Hosanna. Voor deze zondag staat aangegeven in de kerkbode uit de Heidelberger Catechismus, zondag 23. Zondag 23. Eerste vraag is: Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Antwoord. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Volgende vraag. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans, God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan, ja, als had ik ook al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En dan de laatste vraag. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. Laat ons nu met elkaar bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus Christus, uit de nood van ons bestaan roepen wij tot u. O Heere, gij hoort ons, hoewel we het ons niet kunnen voorstellen. De verbeelding schiet daarvoor tekort, Heer. En zelfs kennen wij voor uw aangezicht dat we onze nood niet diep genoeg beseffen. De nood waarin wij toch ons bevinden. En van waaruit wij toch tot u roepen. Heren, wil u ontfermen over ons, ook vanavond. Nu we hier bij elkander zijn, als een klein deel van uw gemeente. Heren, geef dat we het goed hebben, zo goed, dat we u mogen ontmoeten in de vergeving van onze zonden. Heren, we belijden voor uw aangezicht onze zonde. En ook dit kunnen wij ons niet voorstellen. Hoeveel het is, hoe onmogelijk we zijn. En we kunnen ons evenmin voorstellen uw vergeving. Maar Heren, verlicht ons dat we opgeheven worden. Ook vanavond. Boven onze voorstellingen. Boven ons denken. Boven ons gevoelen, en dat wij mogen geloven dat we met ons hart door het wonder van uw geest verbonden mogen zijn met u, door alles heen, door alle omsluieringen, door alle wolken die om ons heen zijn. O Heere, doordring het, opdat wij u mogen ontmoeten. Heere, geef ons dan kracht om verder te gaan. En doe ons zien wat gij van ons vraagt. O Heere, wij vragen u vergeving vooral daarom dat wij de goede krachten die gij ons geschonken hebt dikwijls in een vermeend weten van wat het goede is verbrassen. O Heer, ook uw goede gaven, zelfs uw geestelijke gaven, hebben wij zo dikwijls verbrast en niet gebruikt voor het doel waartoe gij ze bestemd hebt, omdat we luisterden naar wat ons hart aangaf als datgene wat goed was. O Heer, wil ons hart in overeenstemming brengen met uw heilige wil. Heer onze God, open uw woord voor ons en vertroost ons en bevrijd ons van de slavernij van de meningen, ook van onze eigen mening, en leer ons door uw geest dat wij steeds meer geopenbaard mogen worden als uw kinderen. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 221, alle verzen. Onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Er is een collecte bij de uitgang voor de gezinsverzorging. Wij zingen dus gezang 221 in zijn geheel. tekstwoord voor hedenavond is het 10e vers van het voorgelezen schriftgedeelte. Matteüs 18, vers 10. We lezen het woord Gods nu al dus. Zie toe, en dat gij niet een van deze kleinen veracht, want ik zeg u lieden, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders, die in de hemelen is. Gemeente des Heren, het middelpunt van de zondagsafdeling, die voor vanavond voor ons ligt opengeslagen, is de vraag wat het betekent rechtvaardig te zijn voor God. En dan wordt daar in kernachtige woorden gezegd wat dat is. Ik herhaal het niet helemaal, ik probeer het in enkele woorden samen te vatten. Er wordt gezegd dat de gerechtigheid van Christus, die hij verworven heeft, dat hij door God zelf ons wordt toegerekend, ons toerekent. God rekent ons die gerechtigheid toe. En dan wordt er nog aan toegevoegd, als wij met een gelovig hart, een oprecht gelovig hart, dit aannemen. Maar wat geschiet er dan eigenlijk, hoewel wij nog alle boze neigingen hebben, hoewel ons geweten ons aanklaagt? Alles wordt opgesomd. Is het toch zo, zegt de catechismus, alsof wij zelf alles volbracht hadden wat Christus voor ons volbracht heeft? Dat is de vergeving waar wij deel aan krijgen door het geloof dat geen verdienste is en niet een nieuwe wijze is om toch die gerechtigheid zelf te verdienen. Het wordt ons allemaal gezegd, het geloof is die gave Gods, de macht van de Heilige Geest die ons verbindt met God door Christus. Daardoor zijn wij mensen die, terwijl we onszelf, ik herhaal het nog eens, ervaren in de aanklacht van ons geweten voor alles wat we hebben misstaan. Hoewel het zo is dat de boze neigingen nog steeds in ons duidelijk zijn en iedere keer weer kunnen opkomen, is het toch zo dat God ons blijkbaar op een andere manier ziet. God rekent ons dit niet toe en God rekent ons toe alsof wij gedaan hadden wat Christus voor ons gedaan heeft. Daar komt het dan in een paar woorden op neer. En nu de vraag, gemeente, want die catechismus die heeft u vele malen gehoord en drukt het allemaal uit, maar de vraag komt vanavond tot ons: wat betekent dat nu eigenlijk voor u? Is dat u nu duidelijk? Doe niet met uw verstand, maar is het voor u een werkelijkheid? Is het voor u een geestelijke werkelijkheid? Een werkelijkheid waaruit u leeft? Wat is dat dan toch eigenlijk? Wat is er nou eigenlijk met u gebeurd? Als je dit gelooft, stel je er iets bij voor? Is het nou eigenlijk, is het toerekenen? Wat is het nou, wat doet God dan toch eigenlijk met ons? Ik Christus heeft geleden, heeft de zonde gedragen. Ja, daar hebben we vorige maal over gesproken. Weet u wel, toen hebben we gezegd dat de verzoening de geschonden scheppingsorde herstelt. Dat die verzoening een herscheppingsdaad is van God. Hebben we toen gezegd, en nu gaat het erom dat dat voor ons geldt. Maar wat is nu, en ik vraag het weer, heel praktisch het werkelijkheidskarakter in uw dagelijks leven van al die diepzinnige dingen die we nu net met eigen woorden hebben naverteld uit de catechismus? Jezus gestorven, we hebben een geweten dat ons aanklaagt, ik zeg het nog eens, en er is een vreselijk verleden en er zijn nog die neigingen en ja, wat is er nou dan toch eigenlijk aan de hand? Is er eigenlijk wel iets veranderd? En nu ga ik verder. Wat is nou dat andere? Waar ligt nu voor u die rechtvaardiging, dat rechtvaardig zijn voor God, wat is dat? Wat weet u er eigenlijk van? Waar bestaat dat voor u? Is dat iets wat u zich voorstelt? U zegt, ik geloof het. Maar wat is dat geloven? Is dat zoiets als dat u gelooft dat de aarde een bol is? Is dat een geloof, nou ja, zoals men allerlei dingen kunnen aannemen, dat u zich wel kunt voorstellen dat het zo is? Dat u die mening aanvaardt, zoals iemand u iets kan vertellen, kan zeggen, nou ja, dat neem ik wel aan. Is het dat nu alleen? Is er nu eigenlijk niets verder aan de hand dan dat je later in de toekomst wel zult zien in het Koninkrijk Gods dat het zo is, maar dat het nu alleen maar een afspraak is, een weten dat God je zo heeft vrijgesproken, maar wat is nu toch eigenlijk voor u en voor mij heden die vrijspraak? Het kan zo verschrikkelijk abstract klinken, het kan zo als een gedachtespinsel, als een menselijke voorstelling klinken. Waar zit het nou eigenlijk bij u? Dat u dat nou aanneemt, dat is nou dat geloof. Geldt het ook als u slaapt? Als u het zich niet kunt voorstellen? Wat is er dan eigenlijk met dat geloof aan de hand? Dan geldt het nog. God spreekt u vrij om de verdiensten van Christus. En u neemt dat aan, dat geldt ook in de slaap, maar dan kunt je het toch niet voorstellen. Ik vraag nog eens, wat is de werkelijkheid ervan? Dat is altijd de grote moeilijkheid waarop we stuiten. Wat is er nu eigenlijk van werkelijk? Ik begrijp goed dat er mensen zijn geweest, ook in de secte, maar overal die zeiden, waar kunt u eigenlijk aan zien? Verandert een mens nu eigenlijk door het geloof? Of is dat ook alleen maar iets dat je niet ziet en dat je maar alleen kan aannemen? Ja, nu spreekt de catechismus natuurlijk ook van de noodzakelijkheid van de goede werken. De goede werken die moeten er altijd bij komen. Die zijn altijd de vrucht van het geloof. Calvijn heeft er ook duidelijk op gewezen, de catechismus helemaal in zijn lijn, dat de werken, de goede werken, vruchten van het geloof zijn. Maar de goede werken op zichzelf zijn hoogstens een vrucht en zijn niet het gevolg. Zijn alleen het gevolg, maar zijn niet de rechtvaardiging zelf. Wat betekent het nu als een mens gerechtvaardigd is? Wat, en nu ga ik verder, wat betekent nu eigenlijk die toerekening van God? God die ons ziet, aanziet in Christus en die ons zo vrij spreekt en zo ziet alsof we nooit zonde gedaan hebben. Wat is nu eigenlijk die kijk, die blik van God op ons? Komt die ergens in de werkelijkheid naar voren? Dat is eigenlijk de grote vraag. Ik weet niet of u begrijpt wat ik hier nu eigenlijk bedoel. Misschien zullen een hoop mensen zeggen, waar heb je het nou allemaal over? Ja, ik wil het u op het hart binden. Wat is nou die uiterlijke geloofsbelijdenis? Hoe functioneert die nu bij u? Hoe is die in uw leven? Ik ga nog een stap verder. Heeft u eigenlijk wel ervaring, bevinding van deze geloofsinhoud? Of is dat zomaar een verstandelijk aannemen of een voorstelling? Waar is dat nou werkelijk? Ja, en dan moeten we toch bij de Bijbel uitkomen, gemeente. En dan komen we in iets heel wonderlijks. Jezus spreekt met zijn discipelen over de verhouding van mensen tot het Koninkrijk Gods. De discipelen vragen wie de meeste is. De meeste onder degenen, de leerlingen van Jezus, de meeste dus onder degenen die het Koninkrijk Gods moeten voorbereiden, degene die verbinding moeten zijn tussen het Koninkrijk Gods en deze wereld. Wie is nou de meeste daarin? En dan zegt Jezus, die roept een kind, stelt een kind in het midden, een kind als voorbeeld, en zegt wie de meeste wil zijn. Dus wie de belangrijkste wil zijn om de verbinding tussen hemel en aarde te leggen, want daar gaat het tenslotte om, wie daar nu de belangrijkste wil zijn, die moet worden als een kind. En wat is dan een kind? En wat betekent dat als je bent als een kind? Ja, zegt Jezus, als je niet zo wordt als een kind, dan zul je het Koninkrijk Gods nimmer ingaan. Dan heb je er ook geen toegang toe. En dan komt de vraag verder, wat is nu worden als een kind? Want daar draait het in het evangelie blijkbaar helemaal om. Het betekent in de eerste plaats dat een kind een totaal andere blik op de dingen heeft dan iemand die geen kind meer is. En nu is een van de meest duivelse aanvallen van onze tijd dat alles wordt gedaan, ook in de opvoeding en ook in het onderwijs, om het kind zijn kinderlijkheid te ontnemen. Denkt u bijvoorbeeld eens aan die walgelijke seksuele voorlichting op de scholen, die gewoon maar opgedrongen wordt, ook op christelijke scholen, in een dwang, zoals in een dictatoriale staat gebeurde onder het Hitlerregime met andere dingen. Het gebeurt volledig en men kan zich wel onttrekken aan godsdienstonderwijs op de scholen. Dat kan wel. Maar je kunt je niet onttrekken aan deze seksuele voorlichting, die op de meest bekrompen en beperkte en, ik kan zeggen, misdadige wijze gegeven wordt, omdat de heiligste dingen uit het geheel van de schepping worden losgemaakt en losgemaakt van de schepping. Biologische leugens en drogredenen worden aan de jeugd opgesopt. Dat is maar één ding. Het kind wordt van alle kanten het kinderlijke ontnomen, zelfs in het speelgoed toe. Door de allemaal van die vervelende, karakterloze wezentjes. Het begint al met de naamgevingen. Die kunnen ook niet meer van de voorouders zijn. Dat moeten allemaal van die mooie wereldse naampjes zijn die in sommige televisiestukken voorkomen. Of waar men dan het vandaan haalt, want veel lezen doet men in deze tijd niet meer. Dus de meeste ontwikkeling wordt wel uit dat ding gehaald. Dat zijn allemaal dingen die eraan meewerken. De kleding, toen het de kinderen wordt, het waarachtige van het kind zijn geregeld ontnomen. Als u dan eens denkt hoe de kinderen dagelijks vergiftigd worden met die vervloekte kindertelevisie spelen. Wat men niet eens meer ziet, hoe smakeloos het is en hoe kinderzielen met die zogenaamde onschuldige, misselijke schijnsprookjes en verhaaltjes, die geen echte sprookjes zijn, vergiftigd en verknoeid worden. En het gaat maar uit voort, dag in dag uit. En er wordt niets van gezegd en het wordt nog aardig gevonden. Omdat degenen die het toestaan meestal even smakeloos zijn als de mensen die ervoor staan. Het kind wordt hartgrondig bedorven en van zijn kind zijn afgaan. Ik wil niet zeggen dat het kind schuldeloos is. Ook een kind is in zonde ontvangen en geboren en een kind daar stoort. Maar Jezus roept een kind naar voren om te tonen aan mensen hoe je ook als zondaar uitsluitend tot het koninkrijk Gods kan komen. Ook een kind is zondaar, maar een zondaar die een bepaalde houding heeft, een bepaalde kijk op de dingen die later gemist wordt, een noodzakelijke kijk om het koninkrijk Gods binnen te gaan. De kinderen kunnen ons niet eens meer voorgaan, omdat er bijna geen kinderen meer zijn. Zo is het in onze moderne maatschappij. En je ziet dan gezichtjes. Ze worden allemaal als kraal hetzelfde, dat zogenaamde vlotte, weet u wel. Ik weet niet, het zit hem niet alleen in de haardracht, het is een uitstraling. Daar zit geen geestelijke achtergrond meer achter. Er zijn uitzonderingen, ik weet toch wel dat het zo kan zijn. En we leven hier nog in een bevoorrecht land. Want die buitenkindertjes, daar straalt nog soms veel meer doorheen. En het is soms niet eens meer de verdienste van de ouders, maar dikwijls van de grootouders. Maar het nog een beetje naschijnt, maar het neemt ook af. En Jezus vraagt dat je wordt als een kind, wat is dat dan? Een paar dingen erover. Kind, dat is een wezen, als het echt kind is, dat niet geraffineerd is. En de moderne kindertjes zijn geraffineerd, gemaakt, kweekt, gemaakt. Niet geraffineerd, dat betekent geen bijbedoelingen hebben. Niet op iets afstevenen wat niet zichtbaar is. Spontaan, openlijk, letterlijk wat het woord naïef ook uitdrukt. Iets hebbend van de onschuld. Ja, laten we zeggen, iets hebbend van een heilige onnozelheid. Wie tot het koninkrijk Gods komt om bijbedoelingen, omdat hij een heerlijk eeuwig leven zal hebben, of omdat hij op deze wereld rustiger leeft, of omdat hij allerlei voordelen zoekt en zichzelf daarmee omhoog streeft, omdat hij het hier nu toevallig beroerd heeft, dan denkt hij misschien, als ik nou maar ga geloven, dan ben ik in die wereld van het geloof nog wat. Oh, de mensen hebben zulke perverse bijbedoelingen dikwijls ermee. Maar als het alles wegvalt, als de mens eenvoudig gaat, omdat hij niet anders kan, omdat hij, kortom, als je nou vraagt waarom nou, waarom geloof je? Nou ja, dan zegt een kind alleen maar, misschien kan het kind het niet formuleren, maar daar gaat het dan om, omdat ik de Heer Jezus lief heb. Omdat ik van God hou. Ja, dat is misschien iets raars, maar dat is het enige motief. En het kind heeft dan die blik ook op de dingen. Ziet in de wereld. Ziet in de wolken, ziet in de bomen. Nog iets waarvan anderen zeggen, oh, wij zijn veel wijzer, dat kind ziet een sprookjesfeer die niet bestaat. Ach, wat dacht u? Die realistische, die werkelijkheidssfeer van ons, die bestaat niet. Dat is een omvloersing en omtovering van de duivel. Maar dat kind kan nog in die zogenaamde sprookjesfeer iets zien van wat de Bijbel noemt de schepping. Wilt u zo'n kind ontdekken, dan is dat de dichter van Psalm 8 geweest. Weet wel, Psalm 8, die spreekt van de schepping. En dan zeggen wij wijze mensen, hoe is het nou toch mogelijk dat iemand die in deze wereld leeft, met al die verschrikkingen, met al die narigheid, zo over de schepping kan spreken? Die is toch zo niet? Nee, voor ons niet. Voor onze omvloerste blik niet. Mijn kind kan nog de blik erop hebben. En kan achter die omvloersing zien wat voor ons misschien in ons uiterste geloof toekomst is. Maar wat er ligt, het kind heeft, zij het dan vaak onbewust, nog een notie, nog een gevoelen. nog een verstaan dat er achter deze hele heksenketel van deze wereld waarin wij leven nog een andere ligt die vlakbij is, de wereld van het koninkrijk, waar je maar één stap naartoe hoeft te doen, die er vlakbij is, waar onze geliefde doden in zijn, die in Christus zijn gestorven, die helemaal niet ver weg zijn, die vlakbij zijn. Gemeente, die wereld, daar weet het kind van. En wie geen kind is, daar is het kenmerk, die kent in zijn leven, hij kan een mooie theorie hebben hoor, prachtige geloofstheorie, maar die leeft alleen in deze wereld. Dat is een mens die geen kind is. En wie een wordt als een kind, dat wil zeggen, dat is iemand die leeft niet alleen in deze, maar die leeft eigenlijk met het diepst van zijn ziel in een andere wereld. In de wereld van het koninkrijk. Is die dan ver weg van deze wereld? Wel, nee. Je kunt gewoon lopen in een bos. Je kunt de bomen zien. En je hebt mensen die zeggen, ja, dat is mooi materiaal voor hout. Daar kun je stoelen en tafels en alles van maken. Ik kan ook ineens een klein beetje verder zien. Eén laagje ervan af. En dan zie je de schepping. Dan zie je de bomen zoals God ze geschapen heeft. En de hemel en de wolken en alles. En je zeurt niet over waterdamp en over elektriciteit van de bliksem. Dat is allemaal omvloersing. Je ziet dat andere dachter zoals het kind het ziet. En dat zie je dan, kun je dan op een ogenblik ook zien in een mens die je ontmoet. Ach ja, je kunt natuurlijk dicht bij huis blijven. Je kunt allemaal zeggen, alle beperkingen zien, maar je kunt er ineens doorheen zien. Wat die andere mens is in het oog van God. Wat die boom is in het oog van God. Wat die wolken zijn in het oog van God. Wat die wereld is in het oog van God. Daar gaat het toch om, gemeente, daar hadden we het toch vanavond over. Dat het er niet om gaat wat wij zien, ons oog, dat is een geweten dat ons aanklaagt. En dat zijn neigingen, zondige neigingen die opkomen waar we ook dikwijls aan toegeven. Maar God heeft blijkbaar een andere blik. En nou een vraag, ja met alle eerbied, maar het klinkt oneerbiedig. Fantaseert God dan eigenlijk? Zo realistisch zijn ze, is er nog geen fantasie van God? Ik zeg het met kinderlijke eerbied. Om zulke lieden zoals u en ik zijn, om die aan te zien alsof wij gelijk aan Christus zijn. Alsof we zondeloos zijn. Is dat nu fantasie van God? Neemt hij dat maar aan? Maar broeders en zusters, als God het zo ziet, dan is het zo. En dan moeten we tot de conclusie komen dat zoals wij het zien, dat het niet zo is. Het is hier helemaal niet uw mening en mijn mening. Het gaat er om de mening des Geestes. De mening van God en de mening van ons. En nu is de blik van het kind dit, dat hij de hemelse vaders hand vasthoudt en leert zien. Dwars tegen alle wereldse wijsheid in. Dwars tegen alle ervaring in. Dwars tegen het harde leven in en alles wat er is. Aan de hand van de Vader, en dat is geloven, zo leren zien zoals God ons ziet, de dingen ziet, de wereld ziet als schepping in zijn vergevende liefde. Nou, daar moet je toch wel een verschrikkelijk naïef kind voor zijn om dit in zo'n harde, verschrikkelijke wereld vol te houden. Maar Jezus zegt, als je het niet zo ziet, als het kind, ik bedoel dan het echte kind, aan de hand van de Vader, als je het niet zo ziet, ja, kun je mooi leven hier en dan kun je heel veel bereiken en dan kun je geëerbiedigd worden. En je kunt zelfs in de kerk nog geëerbiedigd worden. Je kunt je zo druk maken met allerlei dingen die de mensen prachtig vinden. Maar je komt het koninkrijk Gods niet binnen. komt alleen het koninkrijk Gods binnen, broeders en zusters, als je zo leert zien zoals God ziet. Dat is zoals kinderen zien. En daarom stelt Jezus het kind in het midden. Zegt, kijk, zo moeten jullie nou worden. Wil je dat koninkrijk Gods openmaken voor de mensen? Wil je daar de meeste in zijn? Dan moet je die blik hebben die voor wijze en verstandige verborgen is. Want wijze en verstandige die gaan uit van de ervaring van hun geweten en van alles wat er gebeurd is. Maar zo'n kind kan in zo'n soort fantasma leven. Het lijkt fantastisch. Maar is niet fantastisch. Het zou wel eens kunnen zijn dat die harde, keiharde werkelijkheid waar wij zo aan vastgeketend zijn, waar mensen zo aan vastgeklonken kunnen zitten, dat die nu juist niet werkelijk was, maar een griezelig fantasma, een spooksel, geschapen door de boze duivel zelf. En daar vertrouwen wij maar op. Maar het kind gaat dwars tegen alles in, aan de hand van de vader. En wat is dat? Een wolk ziet daar allerlei dingen in. Is geen fantasie. Want echte fantasie, gemeente, heeft altijd te maken met een diepere werkelijkheid. Dacht u dat de ziel van ons zo origineel is? De mooiste dingen die mensen in hun dromen kunnen fantaseren, de mooiste en heerlijkste dingen, die zijn ontleend aan een diepere werkelijkheid. En nu nog een stap verder, gemeente, nu tot de tekst. Nu spreekt Jezus ons van deze dingen en zegt, hij waarschuwt de mensen nog. En de mensen die zo wijs zijn in deze werkelijkheid, zoals die discipelen dat ook doen, in die wereld zo bezig zijn en die daar ook de eerste in willen zijn, pas op dat je deze kleine niet veracht, die het zogenaamd allemaal niet goed zien, die zo dwaas zijn, die de dwaasheid der prediking zo in zich laten doorwerken dat ze die rare, wonderlijke, vertrokken kijk op de dingen krijgen, dat ze dingen zien die er blijkbaar helemaal niet zijn. Een mens is een zondaar. En die mensen met die kinderblik die zeggen wel, nee, dat is een gerechtvaardigde. En dan zeg je, een wijs mens zegt, het geweten klaagt aan, wel nee, zegt zo iemand met een kinderblik, dat geweten heeft niets te zeggen. Gods woord is veel meer dan het geweten. God is meer dan het hart. En zo gaat het door in die schepping en al die verschrikkelijke dingen. Ja, ze zijn er wel, maar toch niet, toch is er ook iets anders. En hoe is dat dan met ons mensen? Paulus spreekt, van die in Christus is een nieuwe schepping. Waar is die nieuwe schepping nou eigenlijk te vinden? In de ervaring? Ja, er sijpelt wel eens een klein beetje van door, maar daar kun je ook niet aan vasthouden. Dat is het gevaarlijk als mensen alles op één kaart zetten van de bevinding. Want die bevinding is maar een heel klein stukje van wat God werkelijk van je gemaakt heeft. En het is allergriezeligst als mensen denken dat God niet meer doet dan dat beetje bevinding wat hij een mens wel eens geeft. Alsof de heerlijkheid van de rechtvaardiging niet veel meer is dan het beetje armzalige bevinding wat mensen krijgen. Het is oneindig veel meer, gemeente. En wat is het dan? Ja, Jezus ligt hier even de sluier op voor zijn discipelen. En op zo'n avonddienst als hier in deze stille kerk mag dat dan ook, dacht ik wel, gebeuren, dat die sluier opgelicht wordt. Jezus zegt, zorg dat je deze kinderen, die wonderlijke, rare blik op de dingen hebben, die zo gaan kijken, werkelijk gaan kijken zoals hier in de catechisme staat, wat we wel graag verstandelijk opzeggen, maar onze blik is vaak anders, maar je hebt dus wezens die zo gaan kijken, pas op dat je die mensen, die kinderen, niet veracht. Want denk erom, ze kijken niet zo uit zichzelf naar de dingen, maar hun engelen staan gedurig voor het aangezicht van mijn hemelse Vader. Zien geregeld het aangezicht van mijn hemelse Vader. Het aangezicht, het is de genadige toekeer. Dat is de uiting van het hart van God. Dat betekent het meest persoonlijke contact van aangezicht tot aangezicht spreken. Dat is het meest persoonlijke contact. Hun engelen. Wat is dat? Er is blijkbaar iets van de gelovige die wonderlijke blik op de dingen krijgt. Er is blijkbaar iets van die gelovige wat niet meer hier op aarde is. Wie gelooft, wie vrijgesproken is door God, wie zo door God gezien wordt alsof hij nooit zonde gedaan heeft, die wordt veranderd, want Gods blik is ook schepping. Als God het zo ziet, dan is het niet een fantasie, dan is het de hoogste werkelijkheid, dan is het schepping. Als God een mens zo aanziet, dan is die zo. En dan moet het ook ergens blijken. En dat is het nu, gemeente. Wie gelooft, wie zo door God gezien wordt in Christus, alsof hij nooit zonde gedaan heeft, die heeft een deel van zijn wezen al in de hemel. Dat betekent het. Een stuk van de mens die gelooft en die door God gezien wordt als rechtvaardig, verkeert nu reeds in de hemel. Dat was de opvatting van de oud-christelijke gemeente. Wilt u nog wat bijbelplaatsen hebben ervoor? Zo zegt dat het fantastisch is. Als Petrus uit de gevangenis komt en voor de poort staat. Ze menen dat hij in de gevangenis is, maar het meisje Rodé zegt dat hij daar staat. Dan zegt de christelijke gemeente die binnen is, het is zijn engel. Blijkbaar is er voor de gelovigen een hemelse kant, een deel van zijn wezen dat al voor God staat. En dat is een vreemde gedachte, moet u eens even denken. Als je nou gelooft, dan zitten we hier in die kerk. En hoe gaat het erom of je nou gelooft dat je rechtvaardig bent? Dat kunnen wij met ons bewustzijn niet weten, maar wat is het nou een troost? Dat u denkt dat het beste deel van uw ziel al opgenomen is in de hemel. Dat is die engel. En het aangezicht van uw hemelse vader ziet. Dan ziet u wat hier in die catechisme staat. Dat is niet zo'n afspraak. Dat is maar niet zo'n redenering. Dat is zo'n diepe werkelijkheid. Dat het wezenlijk, als wezen, als persoon, in de hemel zelf voor Gods aangezicht staat. Aan mijn hemelse zijde. En ik ga verder. Dat geldt niet alleen voor mensen. Dat geldt ook voor gemeenten. Johannes schrijft in de Openbaring aan de engel der gemeente. Dat is echt niet de voorganger hoor. Dat is niet de aardse voorganger. Dat is totaal verkeerde exegese. Dat betekent eenvoudig dat God de gemeente ook ziet dat er een hemelse zijde is. Een gerechtvaardigde zijde van een bepaalde gemeente van Christus. En daarom is het wel gek als je dan ineens een gemeente in wijkgemeente gaat verdelen. Want ik was erbij toen dat door de nieuwe kerkorde werd ingevoerd. En toen heb ik ook gevraagd in de gemeente waar ik was, of nu plotseling in de hemel ook er zoveel engelenwezens waren dat al die wijkgemeenten nu oprechte gemeenten waren geworden. En dan kijken ze je aan alsof je gek bent. Zo ver is het gekomen dat als je over de hemelse dingen gaat spreken, dus met andere woorden, als je de kinderblik erop hebt, dan kijken ze je aan of je gek bent. Ja, want ze vinden een kind, vinden ze een achterlijke. En ik denk dat er zelfs mensen in deze kerk zijn die dat al een vreemde redenering vinden. Maar we moeten het zelf allemaal indelen, maar er wordt niet geestelijk gevraagd. Nu zeg ik het dan een beetje begrijpelijker voor mensen, meer afgezaagd, laat ik dan zo zeggen. Dan, of je nou niet bij zulke beslissingen moet wachten totdat God je kennelijk zegt dat het zo moet zijn. Maar we hebben verdelingen. En zoals men in de wereld alles plant, doen we dat ook in de kerk. Planning is een prachtig woord. We hebben alles, want je moet op de hoogte zijn van de tijd. Ja, je moet aan de tijdgeest offeren aan de God van deze eeuw. Dat betekent aan de antichrist en aan de duivel. Dat gebeurt dus ook hier in onze kerk. Gebeurt dat van ons land, dat men ook deze dingen op die manier doet. En dat men absoluut in alle onschuld dit schijnt te doen. en de blik van het kind er niet op heeft. De engel schrijft aan de engel van de gemeente. Stelt u zich voor dat ook die gemeente van Hattem, die zoveel eeuwen bestaat, een hemelse zijde heeft, dat er een engel staat. Ach, wat moet je dan met die verdeeldheid van die kerken? Hier staat er een, daar staat er een. O, gemeente, als je die kinderblik krijgt, je kunt het gewoon niet aan. Want de mensen gaan zeggen dat je wartaal spreekt. Ook vanavond, dat zullen sommigen misschien denken. Maar ik moet zeggen, wat ook op de Pinksterdag gezegd wordt van de apostel Petrus. Het is nog vroeg op de dag, er is niet gedronken. Want dat is dan de aardse verklaring voor al deze dingen. Als een mens kinderlijk spreekt zoals het dan moet gebeuren. Gemeente, dames en heren, samenbrengend naar de tekst. Hun engelen staan gedurig voor het aangezicht. Er is een hemelszijde voor een mens die gelooft. Als God je zo ziet, dan ben je zo, dan is het een werkelijkheid. Dan leef je daar, heb je toegang gekregen. Stuk van je ziel wordt met Christus in de hemel gezet. En wat is dan een troost? Je moet dus even denken, als je nou wanhopig bent. Als je nou niet meer kan. Als je denkt, nou kan ik niet meer. Nou overspoelt het leven me. Nou wordt het veel te erg. Weet het dan, het is maar schijn. Een stuk, broeder en zuster van u, is in de hemelen. En dat kan soms zijn als je 's nachts goed geslapen hebt. Dat die verkwikking van die hemelse kant van je wezen, van dat engelenwezen je verkwikt. Die in Christus is een nieuwe schepping. Waar zou die nieuwe schepping zitten? Die nieuwe schepping, die is al in de hemel. En daar heb je een innig verband mee, als je gelooft. Ah, als iemand nou zegt, ik kan me dat allemaal niet voorstellen. En natuurlijk, dat kan ik ook niet. Probeer het dan ook niet voor te stellen. Het is niet voor te stellen. Het is heel iets anders. Voelt dat wat hier in die catechisme staat. Dat dat zo'n diepe werkelijkheid is. En de Bijbel zegt het nog veel werkelijker dan in zo'n redenering van de catechismus. In de catechismus is het nog een redenering. Daar wordt over gerechtigheid en heiligheid en al die dingen gesproken. En dat God je aanziet in Christus, dat is waar. Maar de Bijbel zegt hoe God je dan ziet. Als dat engelenwezen dat gedurig staat voor het aangezicht. En omdat die kinderlijke mens, die wordt als een kind, niet meer kijkt naar de dingen, steeds minder althans, met die gewone ogen, maar steeds meer de blik op de dingen krijgt van de engel, dat is van de toekomst, daar wordt alles anders, ga je ook anders handelen. Ontmoet je iemand, hopeloos iemand, stelt u zich voor, maar helemaal geen raad meer weet. Dan moet u even proberen te zien. Daarom is het eigenlijk met gelovigen omgaan. Moet zoveel makkelijker zijn dan met ongelovigen. Want bij een gelovige kun je altijd een punt vinden. Dan ga je zijn engel opzoeken. En dan probeer je of je eigen engel contact kan krijgen met die engel van die ander. En dan moet je zien wat er dan verandert. Dus ook zoiets, niet helemaal hetzelfde hoor, maar zoiets heeft Jacob gedaan bij de Jabok, met die engel van Esau. Kon hij ineens met een man die hem wilde doden praten. Zulke vreemde dingen gaan er gebeuren, ik hoop niet dat u het erg vindt. Ik ben ver van de geleerdheid van de theologie afgekomen. En ik merk altijd dat mensen die zeggen, je moet zo eenvoudig preken, dat die meestal vreselijk geleerd zijn. En in geleerde schema's willen blijven. Met een schijneenvoud. Vanavond heb ik helemaal willen spreken als een kind. En ik dacht dat het Bijbels was. Je kunt alleen als een kind van zulke vreemde dingen spreken. Van een wezen van ons dat door het kruis van Christus, door zijn verzoenend lijden en sterven, in de hemel geplaatst is. Ja, dat is het kinderlijke. Als je die blik krijgt op de dingen, Dat is alles anders. Dan zijn er nog moeilijkheden, dan zijn er aanvechtingen. Maar er is een zekerheid. Er is een iets in je wezen gekomen dat onverwoestbaar is. Dat is nu het gerechtvaardigd zijn voor God. Dat is geen praatje. Dat is geen bewering. Dat is niet alleen een uitspraak. Dat is laatste werkelijkheid. Ziet dat ge deze kleine niet veracht. Want hun engelen zien gedurig het aangezicht van mijn hemelse Vader. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.